gemeente. Laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 35 daar van het 8e zangvers. Van geslachten tot geslacht wordt naar ons een durend plicht, bij het volk uw gunst herdacht, wijl gij zelf, o Heere, hen richt en aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. We noemden nu Psalm 135, daarvan het 8e zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het welk u opgetekend kunt vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 14e hoofdstuk van vers 66 tot en met 72. Nog lees u vooraf de heilige wet des Heren. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt, het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaag. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Wij noemden u Marcus 14 van vers 66 tot het einde. En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden des hoge priesters. En ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan en zeide, ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar hij heeft het gelogend, zeggende, ik ken hem niet en ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. En de dienstmaagd hem wederom ziende, begon te zeggen tot degenen die daarbij stonden, deze is een van die. Maar hij loochende het wederom, en een weinig daarna die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus, waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër, en uw spraak gelijk. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken deze mens niet, dien gij zegt. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord, het welk Jezus tot hem gezegd had. Eer de haan tweemaal gekraaid zult hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij zich vandaar makende, weende tot zover.
Onze rup en onze enige verwachting staat de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft in het niets, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 30 vers 5 en 6. Psalm 30, vers 5. Ik spruit door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. Want gij had mijn berg, o Heere, door uw gunst, uw naam ter eer, zo vastgezet alsof gevaren en rampen u verdwenen waren. Maar toen gij u een slechts een ogenblik verbergdet, trof mij vrees en schrik. Dus riep ik om uw heilgenot, ik smeekt en zei, o grote God, wat winst is uit mijn bloed te halen, waartoe zou ik ten grave dalen? Het vijfde en het zesde vers van Psalm 30. tekstwoorden zijn in deze nagreep in de geschiedenis. We konden het wel merken toen het net gelezen werd van de ouderling. Het werd stil. Trouwens, dat niet alle 200 woorden des Heren zijn, dat niet het stil te wezen, want de Heer die spreekt in zijn woord tot ons mensenkinderen. Maar als u denkt, ik herken het, dan luister u nog meer. Dan zeg ik, nou, het eerst is luisteren, dan zeg ik, kijk ernaar. En dan denk ik, ken ik dit gedeelte, is dit gedeelte mij bekend? En dan denkt u, wat zou er komen? En als u denkt dat ze wat zouden komen, dan luister je wat komt. En dan zeg je, is dat bekend van ons, of is dat niet bekend? En maar als ik dan heb te kijken en ik zeg, hey, deze is de geschiedenis van Petrus, dan denkt hij, nou zijn, dan weet ik het wel, maar toch denk ik stil, want het is zeer aangrijpend. Zeer aangrijpend, en dat deze man, en welke zulke liefde tot de Heer gehad heeft, en zo vurend is de liefde en ijver was, ja, hij is er toe gekomen. Ja, om zijn meester te verloochenen, dat is zeer, zeer aangrijpend. En je denkt gelijk aan jezelf, als Petrus dat nou doet, wie ben ik dan? En als je dan dit te zien, dan zeg ik, kijk dan eens, als de Heer niet had vastgehouden, dan denk je niet zo gauw, dat je zegt, als de Heer niet had vastgehouden, dan was Petrus zo in één ogenblik naar het eeuwige verderf weggezonken. Door de macht en de kracht die het aan het werken te wezen. En we weten dus dan dat het een uur is van de vorst de duisternis. Een uur van de vorst de duisternis, het is nacht. En Petrus die begeeft zich daar naar de plaats, naar de opvang van Caiaphas. Het was nacht en het was de uren van de vorst de duisternis. En hij heeft net zoals hij altijd geweest is. Ja, de mond op en de Heer te volgen. Ja, ook daar in die nacht. In die nacht, in die duisternis, waarin het is de uren van de vorste duisternis, maar ook de uren van Christus. Om hem vast te houden, anders was hij door de Satan verstrikt en verlokt voor het eeuwig in het verderf weten we zo. En de Heer, en die heeft het aangekondigd, toen hij dan, ja, met zijn discipelen vaart, en toen hij dan van Petrus gezegd wordt, Heere, en dit geen zin, en welke heeft willen verhinderen, de weg die Christus dan heeft willen gaan, ja, in dat lijden en sterven, hij zou het er wel voor opnemen. De Satan, het is de uren van de vorst der duisternis. Heeft u begeerd te zitten als de tarwe, en dan zie je wel het zeer bange uren te wijzen, en voor de borg, maar het ook een bange uur is voor Petrus, wanneer hij zijn meester heeft verloochend. Ik heb voor u gebeden, dat u geloof niet ophouden. Zie je wel dat de ketel vastgehouden wordt? En zie je wel dat triet en thee werd vast te bidden? En weer dus de Christus staan als borretel op te treden, terwijl hij en weer de Petrus op de zifte te leven. Satan, die heeft u begeerd de zifte te tarwe. En dan moet je me echt niet overdenken, geliefde. En dat het zomaar en dan in het leven te gaan en weer een kind van God op te wezen. Zie je wel altijd levensplannen dan felle beproevingen te wezen. Maar weet niet eens kwijt wat er is als je zo geschud wordt. Ja, er worden wat mensen geschud, want dat kan ik natuurlijk wel merken. En wanneer ik van graafplaats tot graafplaats ga. En wanneer ik de mensen op de ziekbed heb te liggen, dan zie je dat het innerlijke omgekeerd wordt. Geschud van binnen. Als je voor de poorten van de dood verkeert. En de duivel die komt, en je zegt, je hebt geen heil bij God, en weet dus dat de mensen op die zitten te liggen, en zoals de Peter geweest is, in een zeer ernstige, grote mate, waarmee het is dat deze man, die zo dicht bij God geleefd is, zwaar geschud wordt. En je ziet de zware de zeef voorover, we denken aan die preek dat er gezegd is dat de Heer Jezus Christus dan de banner is, en die de man in zijn hand te houden, dat is de zeef. De zeep, maar weet is dat hij het heden, en wat wil bij hem het toren, en niet bij hem het toren, en wat dat tarwe is, en wat dat kaf heeft te wezen, en weet is dat geweest, dat hij zegt, het is kaf, dan was het voor Petrus verloren geweest. Maar hij zegt, ik heb u begeerd bezicht, en dat is de tarwe. En dus dan gaat hij, en dan verklaren, en dit is een kind van God, en weet is dat kind van God op hem te zichten te leggen, en dan zie je dat hij geschud wordt.
En zo is het op de zeef te wijzen, wanneer de stoort tot degene die zeef haar hart aan dat ding hebt te schudden, zodat de rom op de torenen te vallen, en weer dit er eens op de omhoog geworpen wordt in de wind, en wat er een tarwe te wijzen, en weer dit er een de kaft dan van koren gescheiden te worden, dan zie je dat er een zifting in plaats vindt. Zeker wanneer het is dat er in zulke omstandigheden, waarin de uren van de vorste duisternis is, het donker gaat worden. En je hebt je verblijd in het licht en je bent vrolijk, het is lente bijna. En je neemt het werk weer aan en je ziet de landbouw aan het vreugde uit om toch het land te bezoeken. En in werpt het koren in de akker. Straks dan komt het oost. En het hetzelfde koren. En wat in die akker geworpen wordt. In de lucht geworpen te worden. Om van de kaf te ontdoen. En op de zift gelegd te worden. Om de rommel ertussen uit te halen. Opdat dat schone koren gezien zal worden. En gebracht worden in zijn schuur. Dat is omdat hij een verkiezing heeft. Gij hebt mij niet uitverkoren, zegt hij tegen de discipelen in Johannes 15, maar ik heb u uitverkoren. En hij heeft gezegd, zonder mij kunt gij niet doen. En dus ik de verkiezing heb, dan heb je te zien dat er ook de bevaring is. Want anders zal zeker maar weten en dat die kerk heb om te komen. En zoals alle mensen moeten omkomen, wanneer het eerst op de borg er is. En wie ik niet aan de tedere diepte van die borg heb te zien, dan blikt hij in de ogen van Petrus en breekt zijn hart. En het is het, ik zie u, ik hou u vast. Ja, ik laat u niet los. Maar wanneer ik dat zet, de Peter is het losgelaten. En dan heb ik er de schuld van. En dan heb ik het benauw in. En dan heb ik de smart in. Daar vind ik de verkeerde, klaarbare tranen. En wil ik hier dan van Peter gestrijd worden. En wanneer ik ziet dat de Heer aan het werk te wezen. De duivel heeft aan het werk te wezen. Petrus heeft het werk te wezen en Petrus die verknoeit alles. En de duivel die zoekt de ondergang en het verderf van Petrus en van de ganse kerk. En ook van u. En wanneer de duivel, die heeft er het werk in. Ja, om u toch af te trekken van het woord van God. En u af te trekken de lokmiddelen en welke de wereld hebt te wezen. En welke dan verderf hebt in te houden. En welke de mens dan naar de hel toe brengt. Dat is het werk van de duivel. Dat is het werk van de Satan. Dat heeft hij op het oog. Maar wanneer hij kijkt aan op de mens, dan heeft hij te werken. Dan zegt hij, ik heb zonde gedaan. Ik verprut ze zelf. Maar dan is er een borg. Moet eens kijken wat die borg aan liefde heeft voor Petrus. Petrus, je bent mij niet uit het oog. In deze donkere nacht van de uren van de vorst de duisternis. Waarin de Satan je zoekt te ziften, maar ik ben er ook. Ik ben ook in die duisternis. En ik let op jou en ik houd jou vast. Ik heb voor jou te bidden. Als hij één ogenblik ophield te bidden, viel er was Petrus door de zift ingevallen. Dan had de Satan hem in de macht gehad. Dan was hij naar het eeuwige terf afgereisd in één ogenblik. Typisch de borg zou ik willen zeggen. Wat een liefde toch. Hij treedt tussen beiden. Hij wil niet dat ze het verderven neder te dalen. En want het is die van God gegeven. Verkoren. Bemind. Geliefd. Aan hem vast verbonden. Waarvoor hij dan ook de persen te treden. En niet aan het bloed te storten. Wanneer het is die aan het kruis. Gangen ze op orde. Wanneer het is dat die persenleden te treden. Petrus, ik heb je er niet voor nodig. Het is mijn vrije wil. Het is de liefde die ik voor u heb. Om hier aan het kruis te sterven. Ook voor jouw zonde. De zonde van de verloochening. Niet alleen de ene of de andere zonde. Maar ook deze zonde. Ja, voor alle zonden te lijden en te sterven. Ik heb voor u gebeten dat uw geloof niet ophoudt. Jij hebt je eigen er wel buiten gezondigd. Je hebt je wel helemaal waardig gemaakt. Ja, het is een verschrikkelijke taal, een verschrikkelijke misstand die je hebt gedaan. Maar ik zeg tegen de mensdom, en die het gedaan, geliefde. Wanneer het is dat de mens tegen God is opgestaan, waarmee ik niet aan de liefde zit, en welke in arbeid is, wanneer de Vader zijn zoon gegeven heeft, en wanneer Christus aan zichzelf heeft te geven, dan moet die zonde toch wel zwaar zijn. Ja, om toch hier en dan hem te verloochenen.
En zei, ik ken u niet. Zei de vader dat nou ook? Nee. Hij zei, kent hij hem niet? Ja, hij kent hem van eeuwigheid al.
En had hij dan gezegd, kent hij hem niet?
Ja, hij kende hem juist.
Heeft hij hem dan verloochend?
Nee.
Kan hij zichzelf verloochenen?
Nee, ook niet in dit ogenblik. Hij heeft lief met een eeuwige liefde.
Hij houdt vast wat hij lief heeft. Hij doet wat hij in de liefde werkt. En hij heeft een paratocht. En hij zegt er lief aan, ik hou vast. Ik heb verkoren, maar ik hou vast. Ik roep en ik hou vast. Ik bewerk u en ik hou vast. Ik doe alles voor u.
Dat is de borg. Zo doet de borg dat. Voor een ontrouwe blijft hij nog altijd getrouw. Wil je hierover nadenken, wanneer hij dan Marcus 14 de tekstwoorden nemen, wel in het laatste vers, 72. Twee zeelse verder, onze tekstwoorden voor dit morgenuur. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord, het welk Jezus tot hem gezegd had. Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij zich vandaar makende en weende. Kunnen we daarbij stilstaan, een gezonde smart in het eerste geliefde. Smart van Petrus. Willen wij een gezonde droefheid noemen, een gezonde smart. En in het tweede willen we zeggen wat bewenenswaardig is. Bewenenswaardig is. Zullen we dat zien in de gedeelte. Waar weent hij over? En in het derde een bemoedigende geschiedenis geliefde. Dat wel voor een wenend volk, welk hier in deze zonde wel begrip heeft, wanneer hij zijn eigen zonde heeft te zien, bemoedigingen, welke dan van Stefan de Heer buiten gaan glippen. En wanneer is dat in deze gedachten, is als het ware iets opgeroepen worden, dan is het net of die haan iets te zeggen heeft glippen.
Maar wanneer het is dat er een boodschap hebt te wezen, dan gaat het ware dat geluid uit, het zij van de bezuin. En wanneer het is de bezuin heeft te klinken, dan wordt het waar dan het volk opgeroepen om zich te verzamelen onder het dierbare woord van God. Dan zeg ik, kijk eens de bezuin en van het woord dat klinkt en zegt, kom samen en dan onder het woord des Heren. En want hier heeft wat te zeggen. En wie het is waar dan alarm hebt te wezen en welke je te klinken, dan wil je zeggen, er wordt gealarmeerd en de mensen. En wanneer het is dat er niet door de beeld heen en dan een stem hebt te klinken, wanneer ik bijvoorbeeld de zieke oud hoort. Dan hoort u van binnen misschien wel een klein beetje ontroerd. Ik heb dat wel eens een beetje somber.
Ja, ik kan wel denken, soms dat hart dat is als steen. Dan denk ik, ben ik nou nergens meer ontroerd in? Dan ben ik toch hard van binnen.
Maar als er dan een ongeluk gebeurd is, en je ziet dan de alarm. En welke heeft dat te wezen voor brandweer? Of het is dat er een ziek oud hebt te wezen. Of ze staan hier dus klaar bij het gebouw. Waarmee ik dan weet dat de mensen ziek zijn en oud hebt te wezen. Dan ontroert het me soms. Dan denk ik, er is misschien iemand die ligt op het sterven. Of er is iemand die wordt gereanimeerd. Of er is iemand die dan ernstig ziek hebt te wezen. Of plotseling naar het ziekenhuis hebt te gaan. En dan denk ik, er is daar iets van ontroering.
Misschien wel eerder, toen u nog jong was, nog meer. En in uw gedachten zag u het leed van iemand die op het ziekbed lag. Je wordt gealarmeerd, dat wil zeggen, je wordt erbij bepaald. Er is iets ernstigs gebeurd en ongemerkt, dan lopen er misschien tranen over je gezicht heen.
Hey, misschien herkent u het niet, maar denkt u eraan en er is waar u aan denkt. Gevoeligheid aan de dag te leggen en wie het is dat die gevoeligheid er is, dan heeft u het waar op te denken. Aan de situatie en dan wordt u indachtig gemaakt tot het is dat iemand dus dan op een ernstige wijze een ongeluk gekregen heeft of ziek is.
Je bent ontroerd een beetje.
Je staat op een afstand en je kijkt naar de flat en dan denk je, zal die nog leven? Dan zal het nog zijn en dat nieuw kloppen kan buiten en weer te splinteren is dat er in het alarm en wat die van brandweer en van zieke auto is, de meeste aandacht kent. En dan, dan denkt aan die stemmen en welke heeft te klinken en welke de mensen even goed stilstaan en dan is het zeker dit en weer iets te denken heeft een haan en die kraait. Het is een stem die iets heeft te boodschappen. Hij weet dat je het maar een uur en dan wakker wordt. En je ziet dat er in 4 uur en dan een beetje te stem heeft. En dan kiet dat de mens heeft te wekken. En als ik zeg dat hij te wekken, dan staat hij op met zijn slaap. En dan is de spannend op het haan en de kraai. Een boodschapper. Er is een nieuwe dag aangebroken. Leert hij dan te schijnen of heeft in aantal te wezen. Stap van je bed. En wilt u splinten uit deze slaap? En welke slaap is dood op te wijzen? Welke ik zou slapen wanneer ik niet zo gebakken op wordt gemaakt worden? Kijk, dat is de stem vandaan. Heb je er beter staan te zijn? Heb je dit gewone geluid te smaak dan in de nachtelijke uren klinkt? En weet je dat de dag dan hebt naar nateren? En heb je dan in deze zaal van Caiaphas te zijn? En weet is dus maar de boodschap uit Daan op te wezen. En zoals die dan in het kraaien en ervoor op te komen. Ja, de smart bezorgd. Nou, niet alleen nog niet, hè. Maar weet ik te denkt. En dat hij dan heeft gestaan. En wat hij heeft gezegd. Eert het dan. 2 maal gekraaid zal hebben. En zult je met 3 maal verloochenen. Dan zie je dat hij 80 hebt te wezen. En voort. Dus niet alleen de stem. En van die haan, hij welke hier dan klinkt in de nacht, maar ook de stem van Christus, hij welke gezegd heeft, gij zult mij 3 maal verloochenen, eer die haan 2 maal gekraaid zal hebben. En dus ten aanzien van die stem, en van die haan, en ik de stem van hem toren, en die geboodschapt heeft, dat hij het is Petrus, en welke hier inderdaad de Heer heeft verloochend. En welke hier toen die stem er vandaan aan wakker geboord is. Uit zijn bezig zijn om de Heer te verloochenen. Als dat nou niet geweest was geleerd, en dat de Heer het gedaan had, en dan had hij het wel 100.000 keren te doen. En weet hij eerst dat de mensen dus anders dan en verloochenen om van de Heer te wezen. En zoals de uur niks zou kunnen zijn, wanneer het is dat we dag tot dag. En dan te zeggen, ja, om de kennis uw vee heb ik gerust. En dat we van dag tot dag kunnen zeggen, ik ken hem niet. En misschien met breten. En dat u gezegd heeft, ik ken hem niet. Omdat het niet is dat hij ooit niet tegen de koop is. Maar het is dan even smartelijk om te zeggen, ik ken hem niet. Dan dat Petrus gezegd heeft, ik ken hem niet. En terwijl dat hij hem wel kende. Dus die haan die kraait. En Petrus denkt. En hij denkt aan die woorden die Christus gezegd heeft. Dus dat alarmgeluid van die haan maakt Petrus wakker in de zonde die hij steeds doet. Verloochenen en van zijn meester. En weet het de stem van die haan en dan dit te wezen. Dan zie ik dat er in het woord dat God gezegd heeft waarheid is. En welke dat heeft te kennen en van mensenkinderen. En ook van zijn volk, wanneer dus die in de volwetenschap weet, Petrus, en die komt tot die daad, en welke hier zijn meester heeft te verloochenen. En het bezorgt hem grote smart dat wakker gemaakt worden. Als ik tegen u zou zeggen, dan herkent u het wel. Je zit onder het woord des Heren, en de Heren die geeft het alarmgeluid. En hij zegt, je bent op weg, op brede weg naar het verderf. Schrik je toch van? Of schrik je er niet van? Wanneer het u zegt, ik ben onbekeerd, schrik je toch van? En weet het dat de Heer met zijn geesten te komen om uw traan te ontdekken? Dat u dan schrikt. En dan wordt u ook bedroefd, waarschijnlijk. De ouderling komt op bezoek en die spreekt met u, de diaken. En u zegt, dit is een vreemde droefenis, deze droefenis heb ik nog nooit gehad. Het is niet om mijn opa, het is niet om mijn oma, het is niet om mijn man, het is niet om mijn vrouw, het is niet om mijn kind, het is niet om mijn ziekte. Het is niet om de ziekenhuis, maar het is om God. En dan zegt de ouderling, die zegt dit, hij zegt dat is, ik ken die droefenis. Dat is een smart die niet verkeerd is. En dan zegt hij waarschijnlijk, of dan zegt hij, dat is de droefheid naar God. En die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. En dan kun je zeggen, dat is niet zo verkeerd, de droefenis. Ik wou dat u allemaal zulke droefenis had. Dat u de breuk tussen God en tussen uw ziel kwam in te leven. En dat het smartelijke en van bekend mocht worden. En dat uw traanbuizen doorstoken worden. Maar wanneer ik dan een keer begon te wijzen, haalt u dan op om droefenis te hebben. En ook de droefheid de God niet te kennen. Dan zei ik ja. En er gebeurde toen nog iets, voegde zich erbij. Ik denk eerst aan zijn woord dat u gezegd hebt en de profetie van het gelogene. Maar ook die ogen, die ogen. Die ogen en van zijn meester. En weer ik erin te kijken, zie het in het woord van God en wat er heeft gebeurd. Dan zie ik dat die lieve meester, en welke dan in het midden van die zalen te staan en te midden van zijn beschuldigers heb te wezen, eventjes omdraait met zijn hoofd. En kijk naar Peter. Hij zegt, ik verlies je eigenlijk niet buiten mijn ogen als ik hier in deze moeilijke, verschrikkelijke, hatelijke omstandigheden ben. We hebben het al gezegd door iemand dan in de noten te wezen en wonderke te wezen dat ik aandacht voor u heb. Maar meneer zegt, kijk eens aan dat Christus dus de aandacht heeft voor Petrus. Terwijl dat Petrus hem heeft te verloochenen en dat hij hem heeft aan te zien. En dan komen de tranen, geliefde. Je zult vast niet vergeten de ogen van een stervende, zeker niet wanneer het je vader is. En je zult het niet kunnen vergeten, hetgeen wat er aan je moeder is. En welke je dan met treuren ogen aan het te kijken voor jou. Die ze zo bemint, lieve moeder. En dan op een bed, ik heb van de week heb ik daar nog een bezoek gedaan. Ik heb tegen gemeente een meisje, 35 jaar. En ik kon lopen in het ziekenhuis en ik kom de moeder tegen. En die moeder die grijpt me aan. Haar kind is in nood. Haar kind is in nood. En ze heeft kanker. Ze moet sterven. Het is weer teruggekomen. Dan zie je dat die modder is klaar dan. Alles aangereikt voor een kind van 35 jaar. Heb je er nog tijd voor? Heb je er nog tijd voor om hier toch te bezoek te hebben? Ja, bij mijn kind dat sterven wordt. En dan zie je die bevolkenheid des harten. Dan zie je die modder en die zie je in nood. En dan zie je het kind daar liggen ter op de bewaking. En het dicht voor de poorten van de dood. Zo jong nog. Zo jong nog. Leven. Haar leven kort in. Nou, wie zei het dan daar? Dan is dat dezelfde alarmstem van die moeder die voor het kind bewogen is. Zij denkt dat het kind dat sterven moet. Zij denkt dat het kind dat geopereerd is. Zij denkt dat het kind dat zo ernstige ziekte heeft. Ze zult uitwenen voor je vanwege de liefde die ze voor het kind heeft. Kijk eens, geleefde. Heb ik dan kijk hoeveel te meer is dan. Ja, die borg. En welke dan voor Petrus een oog heeft. En het hier heeft om te kijken. Nou kijkt die Petrus aan. Eventjes in dit gericht. Eventjes omdraaien. Eventjes Petrus in de ogen kijken. Petrus, wat doe je nou? Wat doe je nou met Petrus? Mijn Petrus, wat doe je nou? Weet het dat je zo probeert te lief hebt. En zo heb ik gekocht met de prijs van het bloed. Peter, wat doe je nou? En er wordt gestemd, dus zegt met die alarm van het woord. En dat hij door die haan wordt uitgedragen. En boodschapper van een grote misdaad, Peter, die begaat. Een grote misdaad, die begaat, zegt die haan. Ja, want je hebt hier, en dan tegen, weten in. En dan heb je gezegd, ik ken hem niet, verloochent hem. En zijn onverminderde liefde voor Petrus brengt hem aan het wenen. zijn onverminderde liefde van de borg doet Jezus en die Jezus aan hem uit. Met het oog van zijn liefde en met het hart van zijn liefde breekt het hart van Petrus. Daar gaan de tranen, hij weende. En als ik dan kijk hoe groter die smart is, maar dan zeg ik, ik kan die smart niet pijnen, maar ik kan wel zeggen dat ze groot is. En als ik dan de woorden van de vroege kerk verneem, waarin dan onze vader, de kerkvaderen, al van de vroege kerk gesproken hebben, dan zeggen ze, die als elke toe Petrus daarna nog weer een haan hoorde kraaien telkens, als hij dan steeds weer het kraaien van die haan hoorde, waar het dan ook was, dan viel hij op zijn knieën en dan weende hij. Dus je zou eigenlijk zeggen, dat weende van toen is eigenlijk nog niet opgehouden, omdat hij dat nooit vergeten is. En dus hetgeen wat hier te staat op benen, dat staat niet in de tijd. En dat ik zeg, nu ben ik ermee opgehouden. Maar steeds weer, en wanneer het is dat die haan aan het kraai is. En dan zie ik Petrus in gedachten. En dan zie ik daar op de knieën vallen, zoals dat onze kerkvaders zeggen. En dat gebeurd is geworden. En want de apostolische vaders hebben nog met Petrus omgegaan. En hun geschriften zijn onder ons nog bekend. Ook die Karpus bijvoorbeeld, die kennen jullie wel. Ignatius en de brieven van Clemens. En dus de vroege kerken die hebben met Petrus omgegaan. En die hebben dus dan gezegd, ja in hun geschriften, elke keer, en weet het, en door aan de kraaien, lag Petrus op de grond. En dan weet het hij, omdat hij het niet kon vergeten. En zijn eigen kon vergeven. En wat in deze verloochening was. Tranen, wenen. En over dat wat hij gedaan had. En een van die schrijft. Dus die heeft Petrus gekend. Als ik zo bij mensen ben, dan denk ik, wat ben je oud geworden? Lichaam wordt oud. De gezichten die rimpelen. Zeggen ze soms tegen me, ben je oud geworden, ziet er oud en moe uit, rimpels toch allemaal, ja, ik ben oud en ik heb veel zorgen. Vandaar die rimpels. Maar een van die vaderen die schreef dat Petrus diepe sporen in zijn gezicht had, hele diepe sporen, zo, onder de ogen. Soms heeft meester zitten ze zo en hij had ze zo. Zijn tranen zochten een bedding in zijn gezicht. Zulke wenen. En zulke wenen, en welke hij dus dan over die smartelijke verloochening en de geweend heeft. En weet dus dat hij dus dan die taal begaan heeft, en dan heeft hij die ook bitter beweend. En ik zeg, als het ware, dus dan eigenlijk, dan wordt er geen één zonde vergeven. En ze zijn Petrus wel vergeven, maar of ze zijn beweend. Ik ga dat wel eens een beetje terugdenken in mijn leven. Dat denk ik, ja, toen. Maar ik denk nu, dan ook nu. Zou je nou nog zo gevoelig leggen als dat toen was? Dan kun je er naar uit hebben te zien dat het nog eens een keertje op teer weer lag. Maar je zegt, mijn tranen lijken wel op. Maar je zou dus plaatsen dat die tranen en nog eens een keertje terug willen roepen. En als dat gebeurt, dat je terug hebt te roepen, dan moet je aan het verleden denken. En dat deed Paulus ook. Hij heeft zijn eigen nooit vergeven. Maar de grootste der zondaren, het is met barmhartigheid geschied. Terwijl ik de voornaamste der zondaren ben, die de gemeente Gods Jezus vervolgd hebben. Dus dat was altijd weer stof om te denken, geliefde. En we hebben week van Psalm 25 gepreekt, dan zegt hij David, de zonde van zijn jongheid en zijn jeugd, beweent hij later weer. Als hij dan een bepaalde zonde gedaan heeft, dan denkt hij weer aan die zonde. En dan denkt hij niet alleen aan die zonde, maar dan denkt hij ook aan die andere zonde. En als hij aan die andere zonde gedacht heeft, dan denkt hij aan een menigte zonde. En als hij aan die menigte zonde denkt, ik zie allemaal zonde. En hij weent erover. En ik zeg, dat is een gezonde smart. Het is een smart om en die te tranen heeft. En welke boodschapper is de Heer? De boodschap en doet het kraaien van de haan. En de benen, de ziel, de boodschap aan God. En dat wil dus zeggen, en met die tranen, Heere, en wil me aanzien, en wilt u mijn zonde vergeven, en weer het hartelijke leedwezen en brouw, en het even een kind van God te wezen, en welke weetraantje van zijn daad die gedaan heeft, toen de meester heeft verloochend, en welke toegestaan heeft daar in de hof, en de moed pleegt hebben om daar te wezen, maar terug uit de tijd zit daar voor de vrouw, en welke het hem herkende, en die dienstmaagd die het zegt en openbaar maakt, gij baat bij hem. Nou, dat zou juist een eer moeten aanschouwen. Overal waar Christus is, overal aan mijn heeft te wezen de kerk. En wie heeft het dat Christus is de kerk niet ver weg. En wie heeft gezegd de kerk is, er is Christus niet ver weg. En want het is altijd onafscheidelijk. Wanneer je de kerk ziet, dan zie je Christus dichtbij. En wie heeft het dat Christus ziet, zie je de kerk dichtbij. En waar het dan volk te vergaderen te wezen. En welk hier te staan, hem een navolger te wezen. En welk hier misschien dan in, ja, in die dagen van de voorspoed vast stond. Oh, daar komt gelijk eigenlijk al de reten ervoor, hè. Waarvan je kunt zeggen, Petrus, ik weet waarover dat je weet. En toen in de dagen van de voorspoed met de Heer wandelde, en toen was het goed. Maar nu heeft hij dan te wezen daar in de zaal. En ik heb geacht om hier erop te wezen. En nu, Petrus, heb je je eigen flink overschat. Maar nu komt er een vrouw aan, een dienstmaagd. En nu zult u er wel getuige zijn. Dan zal u zeggen, deze is mijn meester. Dat is mijn Here. Dat is mijn koning. Dat is degene die ik bemind. Dat is degene waarvoor ik uitkom. Al kost het mij mijn leven, zoals dat bij de martelaars is. Ik deins niet achteruit. Ik zeg gewoon rechtuit, deze Jezus is mijn Jezus. Nee. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. En hij verloochent hem. En nou zie ik ineens wenen. En ik zeg, dat is een gezonde smart in een ongezonde situatie. Waarin je dus dan kan zeggen, hij deed zonde, dat was verkeerd. En hij deed zonde, dat was erg. En hij deed een verschrikkelijk kwaad om zijn meester te verloochenen. Maar ik zie dat er ineens gezonde tranen overgeweend worden. Gezonde tranen over datgene wat smartelijk en wat pijnlijk is, de zonde te doen. Maar ja, als je daar dan zo staat, dat is dan een leedwezen en een berouw, een hartelijk berouw, wat aan te prijzen is. Dat is een smart en dat is een leedwezen, en welke u ook moet hebben. En dan zegt er, hebben we er nog meer, en ik denk er aan Judas. Ik denk aan een Kain, ik denk aan Esau, ik denk aan Agas, ik denk aan Faro. En welke dan ook een leedwezen en brouw heb gehad, dat was niet het gezonde. Een gezond leedwezen en een gezond brouw, weet je wat erin gemist werd? U bent me misschien al voor, wat werd er in dat benen en in dat brouw van Esau en van Judas gemist? Daar zat niet de minste van Gods liefde in. Dat werd er even mis. Dus in die tranen van Esau, wel dat hij met tranen zocht, zat geen liefde in. En die liefde, die had Petrus ook niet, maar die had hij toch wel gekregen. En die is hier dan in te zien, dat Christus hem aanzag. Dat Christus voor hem bidt. Dat Christus hem vasthoudt en dat hij weent. Ja, niet dat hij zo best geloofd heeft, maar we zaten niet verlogend. En als hij dan zo best heeft aangepraat, dan had hij niet verlogend. Maar het is ook onlogenbaar dat die liefde er is. Wanneer die tranen hebt te komen en die heeft er zelf dat aan de dag gelegd. En wanneer hij straks de vragen stelt. Hebben je daarbij meer van je genezenen te wezen? Petrus, heb je me lief? Dan zegt hij toch op diepst van mijn hart, o Heere. En dat is daar niet door uitgeblust, door die zonde die gedaan heeft. En dan leg je dan op de smart eraf aan. En weet of die liefde is. En dan moet die liefde benen. En zodat u het zelf ook zou kunnen hebben. Wanneer u tegen uw lieve vader ingezonderd heeft. Wanneer het bloed van Christus geacht is geworden. Wanneer het is dat u bedroefd bent om de zonde zelf die u gedaan hebt. Het zij tegen ouders of het zij tegen God. En dat u dan weent. En ik ben zo blij dat ik dat zie.
En waarom dan? Omdat zij het voorwerp hebt over mijn zondesmart en mijn gerichtheid op God, die zich op mij richtte. En doordat hij zich op mij richt, ben ik er aan gedachtig en ik denk aan wat ik gedaan heb voor God en ik weet. Een gezonde smart, een gezonde droefenis, een gezonde tranen en welke de wangen van Petrus doorploeg. En die diepe vorens getrokken hebben in zijn gezicht. Je ziet soms wel dat het een gezicht van iemand bemodderd is. En je komt bij iemand binnen plotseling. En de deur gaat niet gauw open. En denk, duurt dat toch lang? En dan komt er een vrouw. En die komt net van boven rennen. Ja, ze heeft nog wel eventjes gepoetst met de handdoek. En nog een beetje water erop gegoten. Maar het is niet te verbergen. Er was uw aangezicht, maar je ziet het wel. Het aangezicht is bemodderd. Ze heeft geweend. Vrouw, heb je zorgen? Heb je zorgen? Heb je een groot gezin, ja? En mijn kinderen? En passen ze goed op? Bent u daarover zo aan het wenen? Nee, ik heb mijn meester in het aangezicht geslagen. Nee, ik heb tegen mijn liefste, niet mijn man, maar tegen mijn liefste Heer Jezus gezondigd. Daar komen de redenen, liefde. En u weet, Peter, is dat de mensen hier dus in de tijd op te wijzen. Daar kun je dus dan denken, ik volg de heidere. Ik noem dus nu Petrus de heidere. En ik noem pa David een heidere. En Petrus heeft gezondigd en David heeft gezondigd. David heeft overspel gedaan en Petrus heeft de meeste verloochend. En wij weten Petrus de heidere goed te volgen. Want het is een wereld vol overspel. We weten veel de heiligen te volgen, David te volgen in het overspel. Maar niet in zijn berouw. Maar niet in zijn berouw. Dat is toch wat? Ja, als ik van de week plat gebeld word bijna door de huwelijkszaken. Verschillende gezinnen. Nou, dan denk ik, je hebt David nagevolgd. Je keek naar een andere man, je keek naar een andere vrouw, je keek naar een ander die jouwe niet was. En de gevolgen zijn bitter, zo heeft de Bijbel het al gezegd, de hel hangt eraan vast. Nou, het is een hele hel. En ik krijg het op mijn bordje, ik moet het horen. En dan denk ik, tel je David nagevolgd. De heilige David, die heb je nagevolgd, die heeft het ook gedaan. Maar ik zeg dan, volg David dan in zijn berouw. En toen hij in Psalm 51 geweend heeft over de daad van zijn zonde, dat hij Urenius vrouw genomen heeft. Je hebt hem wel gevolgd in de zonde, maar je hebt hem niet gevolgd in het berouw. En als je dan Petrus dan neemt, hè Petrus, en die zijn meester heeft verloochend, wie doet het niet? Dus ze volgen allemaal dan, ja, om de Heer te loochenen. Maar is het dan niet dat de mens dan niet, dan zitten de kerken die zegt, ik heb het gedaan en ik volg hem niet in berouw. Dus dat betekent dus dan dat die deur van het berouw, deuren opent naar het koninkrijk Gods. En dat betekent dus dan dat er geen berouw is, de deur gesloten wordt met de barmhartigheid van God. Dus het waar het berouw en het leedwezen en de smart en de tranen. Opent de deur naar Gods ontferming. En geen berouw hebben, opent de deur naar omkomen. Kunt u mij volgen wat ik nu dus zeg? Ja, je zegt, dominee, maar je zegt zo vaak dat die niet de tranen die ik breng. Ja, als je daar de grond in maakt, dan is dat verkeerd natuurlijk. Maar ze zijn er wel. Dus wanneer ik dan het berouw en het leedwezen en de tranen heb over mijn begane zonde, opende de deur, of je zou het bijna de sleutel noemen, dat ik niet zeg, de sleutel is het geloof, het waarachtige geloof, maar er worden als het ware deuren geopend naar de weder herstelling, aanneming, vergeving. Dus de berouw, zonder daar een voorwaarde van te maken, lokt uit tot ontferming. Geen berouw hebben betekent dus eigenlijk dat de deur naar Gods barmhartigheid dicht blijft en naar de hel open gaat. En in de hel is een naberouw. De rijke man. De rijke man die had naberouw. Dat had je eerder moeten hebben, man. Dat had je in je leven moeten hebben toen hij nog in de tijd was. En nu ben je in de hel. Nu kun je daar wel berouw over hebben, maar het helpt je niet. Naberouw. Spijt. Zonder liefde. Dus dat betekent dus het ware, de berouw moest je dus dan hier eigenlijk al hebben. Nu had je moeten aankloppen. Nu moet je bij de Heer wezen. Nu moet je leedwezen tonen over je begane zonde. En de deur open zien gaan naar hem die de barmhartigheid geeft. Aan een berouwvolle, boetvaardige, in zichzelf ontledigende en een zich leegwenende zondaar. Dus ziet dan dat er de reden wordt opgegeven. En meneer, het is de reden. Zeg, kijk eens, dat moet u aan denken. Dan kom ik al een klein beetje naar u toe wanneer ik in de slotgedachte iets zeg. Bemoedigt u dat dan? Dan moet u eens kijken. Dus dat wat er in dit leven gebeurd is. En als ik dan kijk, ik denk eraan. Wat heb u nou eigenlijk dan gedaan? Waarom weent u nu dan? Nou, dat is dit. Waar ben ik toch een dwaas iemand, hè, Peters? Waar stond ik toch hoog met mezelf, toch, hè? Wat stond je toch hoog, Petrus? Wat stond je toch hoog? Je zou dit voor de Heer doen, je zou dat voor de Heer doen. En je zou zeggen, handje de voorste, overal de eerste in. En kon je dan niet wat matigen, Petrus? Ja, maar het is mijn karakter. En dan zeg je, ik heb een karakter, dat zeg ik, ik ben veel beter dan de anderen. Dat is een streven van mij. En als ik dan kijk, dat streven, ik maak het gewoon in het leven. En ook op het godsdienstige lijn. Maar kun je nou eens niet eventjes tot jezelf komen en kijk eens wie je eigenlijk nou bent. Staat nou toch niet zo hoog, man, met je eigen Petrus. Petrus, weens. Waar staat tot hoog met mijn eigen? Ik dacht dat ik de waarheid in pacht had. Ik kon dit wel. Ik zou de meester voorlopen. Ik zou u geen zins geschieten, heer, hoor. Ga weg achter mij, Satanas. Hé, hey, Petrus, je weet het niet. Je weet die ontdekking, man. Nou, hoe het nou eigenlijk nou met je is. Maar ik zou het te geven. De Satan die zal u begeerten op de zicht. Ik zou je ontdekking geven. En ontdekking. En wat je nou eigenlijk bent. Nou, je staat zo hoog. Nederig. Nee, en Petrus die schrikt ervan als hij zijn eigen portret ziet. En hij weent. Hij weent. Hij weent. Wat een dwaas ben ik toch. Wat heb ik mij toch in mijn eigen vergist. Wat heb ik toch een veel zelfvertrouwen gehad. En wat dacht ik natuurlijk dat ik dat allemaal wel kon. En ik stond toch sterk in het geloof. Hè. Ik was eigenlijk toch wel boven alle andere discipelen. En nou... Weent hij? Wel weet. Dat is één reden. De tweede reden is dit. Het is de liefde tegen een goede meester. Dan moet je hem daar nou eens zien staan in zijn lijden. En dan moet je nou eens zien hoe hij nou ijvert om zijn wil zijn vaders te doen. En dan moet je eens kijken hoe stil en rustig dat hij daar staat. Hè. En hoe hij daar nou de pers alleen treedt. Hè. En hoe zachtmoedig dat hij te werk gaat onder die kiddebakslagen die hij krijgt. En die spotten, die smaad die hij van mensen krijgt. Die lieve meester, hè? Dat is toch wat, dat die meester. En je weet, nou heb jij die meester en je ziet hem daar zo stemmeloos staan. En zo zachtmoedig en zo vriendelijk en zo liefelijk, zo staat hij daar nou, hè. En Petrus, tegen die meester heb jij nou gezegd, ik ken u niet. En tegen de mensen die er omheen staan, tegen die meester, die ken je niet. Die ken je niet, ken hem niet. Die goede meester, alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Zo rein, zo heilig, zo zachtmoedig, zo goed. En zo goed voor jou, Petrus. En zo met hem omgegaan, Petrus. En jij zegt, ik ken hem niet. Oh, en mijn hart breekt. Schreeuwt het uit! Schreeuwt het uit van
en van de zonde die tegen zo'n lieve meester en zo'n dienbare Christus begaan is. Wat een smart toch om tegen hem te zonderen. Het is niet een vijand van je, maar het is een vriend van je. Hij heeft je vrienden genoemd. Het is niet iemand die je haat, maar het is iemand die je lief hebt. Het is niet iemand die boos op jou is, maar het is iemand die je bemint. Weet. Je weet het uit. Petrus, die liefde heb jij toch gesmaakt. En die omgang heb jij toch gesmaakt. Jij hebt toch aan zijn tafel gezeten. Jij hebt toch onderwijs gekregen. Jij hebt toch dichtbij hem geweest. Jij hebt toch het allernauwste, het teerste heb je toch met hem geleefd. En je weet, dat is toch wat. Dat is toch wat, dat je dat nou doet. Petrus. En Petrus, ja, het is toch wat dat ik dat gedaan heb. En hij weent het uit. Hij weent het uit. En Petrus, heeft hij jou niet bevoorrecht? Ja, daar ging ook meester in, want ja, hij had op de golven gelopen. En hij had heel dicht bij de Heer, nauw, bij de drie nauwe discipelen hoorde hij, die de Heer verkoos boven de andere drie, Johannes, Jacobus en Petrus, daar hoorde jij ook bij. Hij heeft jou op de berg Tabor mee laten gaan. Je mocht nog wel op de berg Tabor, bevoorrecht boven de anderen moesten achterblijven, maar jij mocht mee, Petrus. Wat heeft hij jou toch bevoorrecht, Petrus? En doe jij nou zo? Doe jij nou zo? Mij verloochenen. En hij zei, ja Heer, ik heb u zo verloochend. En dan lopen de tranen, dan gaan de tranen. En die tranen die wenen. En ik noem het de smart die gezond is. En het is een wenen dat mij bemoedigt. De derde gedachte. Een wenen dat mij bemoedigt. Nu om ze eerst nog een versje zingen, Psalm 42, daar gaat het erover. Psalm 42, vers 2. Jij mijn tranen onderklagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die geven wacht? Mijn benauwde ziel versmelt als zij zich voor ogen stelt, hoe ik onder stem en snaren. Zo was het. En nu is het tranen, feesthield met God blijde schaam. Psalm 42, vers 2. Thank you. geschiedenis is dan zeer bemoedigend, kunt u wel verstaan. Waarbij het is dat wij uit het werk van Petrus en Stijn naar zijn eigen toekomen en het woord van toepassing vinden, dan zei ik, kijk eens, hoe vaak hebben wij de Heere niet verlogen. En we hier te bestaan is waar in de afwijking die mens gemaakt heeft. De Heer heeft ons steeds in het woord ons wel genodigd. En hij heeft ons steeds ons wel gewaarschuwd zoals die Petrus gewaarschuwd heeft. Wij hebben dus de kennis en wij hebben het licht gekregen onder het woord om deze dingen te horen en te verstaan. En u bent van hem afgeweken. En u gaat de weg van de zondepaden op. En u leeft liederlijk. En u bent aardsgezind. En u bent wereldsgezind. En u doet mee met de wereld. En niet met Gods volk. En niet met de kerk. En niet met het navolgen van Christus. U bent degene die net als Petrus nu dan niet de navolger Gods is. Maar u gaat uw eigen gangen weg een beetje. Oh, dat leven is hier toch wel zo bekoorlijk. En die wereld die moet je toch een beetje aan de hand houden. En dit een beetje ervan genieten, dat moet toch kunnen. Niet helemaal zoals de wereld het doet, maar toch wel een klein beetje. Het wordt donker in je leven, je gaat je eigen pad en je gaat je eigen weg, maar je leeft door, de haan hebt nog niet gekraaid. Maar nu kraait die haan. En nu wordt u zelf aangewezen. En wat zegt die haan dan nou? En die haan die zegt, ja nou bent u het. Nou bent u het, wees eraan gedachtig. Maar die aan, en die wijst dus ook naar deze geschiedenis van Petrus. En die zegt dan in die geschiedenis, wanhoop niet, wanhoop niet, wanhoop niet. Nou is dat bemoedigend of niet? U bent zelf die verlogenaar. U bent zelf die afwijker. U bent een vriend en een dienstbaar aan de wereld. U gaat met alles mee, ondanks dat de Heer u kennis gegeven heeft van het woord. En de kloppingen op je hart. En soms ook wat verlichtingen. En waar het is dat je dan denkt, ik moet nodig bekeerd worden, maar je leeft door. En nou valt het ook en je wordt aangewezen. En tussen donkere nacht, tussen de uren van de bos, de duister. Je hebt van zijn gif genomen en je moet sterven. En ik zeg tegen hem, wanhoop niet. Kijk maar naar Petrus. Wanhoop niet. Wat deed Petrus dan? Nou, zodra als Petrus dus daarvan dit gif van die slang genomen had, spuugt hij het uit. Dus hij had dus dan het ingegeven van de duivel en dan heeft hij dus daaruit vrezen uit angst. Tegen zijn wil in, tegen zijn liefde in, gezonden. Dus het hart was er niet zo in betrokken zoals dat bij Judas was. Hij is echt diep gevallen, verschrikkelijk. En het is zijn eigen schuld. In niet Gods schuld. En God laat het even merken. Maar hij trekt zijn hand niet van hem af. Hij krijgt berouw. En neemt hem later aan. Herstelt hem. Wanhoop niet. Wanhoop niet wanneer u zo in donker loopt. Wanneer u zo ellendig bent. Wanneer u zelf zo verwijt. En ons een heleboel bovenop krijgt door anderen. Die zeggen, joh, je hebt ook niks. Je hebt je leven ook helemaal niet goed bij afgebracht. Joh, moet eens kijken wat je allemaal gedaan hebt. Nou, het is toch verschrikkelijk dat je dat gedaan hebt. En dan moet je toch eens denken wat daarvan de gevolgen zijn. Dacht je dat jij nog vergeving kan krijgen? Nee, zegt de duivel. Ja, zegt de Bijbel. Wanhoop niet, er is vergeving bij God. En hij neemt dat geef in en hij spuugt het uit voordat het nog verder gaat. Hij ging wenende vandaar. Hij spuugt het uit. Met zijn berouw spuugt hij het uit. Kijk, als hij geen berouw had, dan kon hij ermee leven. Maar met zijn berouw spuugt hij die zondere dingen die hij gedaan had met deze vuile mond uit. Voordat het nog edele delen verder verkankert, nog verder met hem gaat. Voordat het verder gaat, dat gif. Dus je gaat hier dus dan, je hebt het nou gedaan, je zit in de kerk en je gaat het nog erger maken. Als je geen berouw hebt. Maar als je berouw hebt, ga je het niet erger maken. Dan kom je terug. Spuug je dat vuile gif uit. Je ziet de slang. Je ziet het gevaar. En die slang die kruipt daar. Je ziet het, dat is mijn zonde. Dat is die slang. En je grijpt die bij zijn staart zoals dat Mozes gedaan heeft. En het wordt een staf.
Dus je verandert de slang in een staf. En met die staf, die bijt niet meer, sla je eieren. Dat is mijn boer, kastijt je eieren. Dat wil zeggen, die staf je geeft de dood aan de zonde die je gedaan hebt. En de volgende keer zeg je met volle moed, dat is mijn meester, die ik verloochend heb. Sla je eigen om je eigen zonde. Je neemt de staf in de hand, ik stijt je, die verschrikkelijke zonde. Maar het brengt mij niet iets toe, ik ben niet rooms. Ja, rooms genoeg om te denken van, ik ga het in de gevangenis zetten en ik neem een geest zo en ik probeer de zonde eruit te slaan. Nou, dat lukt je niet. Nee, het is de dood aan de zonde. Je haat ze. Je gestijt je eigen. Je veroordeelt je erin. En je levert je uit. En ik toon dat door de tranen. Door de tranen. Dat het echt is. Dat je het meent. Dat je er niet mee kunt leven. Dat je jezelf niet handhaaft. Je bent onderuit gegaan. En je zegt, Heer, raap mij toch op. En je hebt geen recht. Je weent. Dus ja, ik heb het al gezegd, dus we gaan ook stoppen. Het is tijd. Die benodigt met de tranen, zoals hij toen naar u gekeken heeft, die oorzaak van mijn tranen is, dat liefdeblik van Jezus. Heer, ik ben niet waard. Maar die tranen, ik kruip eigenlijk weg, maar niet van God af. Ik kom in het verborgen en vandaar op mijn knieën. Ik stop er niet mee, anders was er geen vorens in mijn wangen. Waar die kanalen, waar die tranen langs liepen. Die diepe sporen waren dan niet geweest. De krokodillentranen eventjes wegvloed. Oh ja, gemoedsbeweging. Nee, het is dik. Het is diep, diepgaand. En ze wacht niet getroost te worden of hij moet er wezen. En als hij er dan weer is, dan ben ik getroost. De bekering tot God. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Kijk maar, Petrus weent bitterlijk. Hij leeft zo niet door. Hij roept tot God, hij komt tot God. Met zijn tranen, met zijn verdrieten, met zijn smarten. Voor God, opdat hij ze droogt. Met de vergevende liefde van het kostelijke, dierbare bloed van het gezegende lam. Tot zaligheid. Droefheid naar God, tot zaligheid. In de weg van bekering, berouw, leedwezen, ontlediging. Hartelijk wenen. Zeer bedroefd. Leedwezen hebben vanwege de liefdesmart. Gezonde smart, droefheid en gezonde droefheid. Er zit liefde in. De liefde die op God aantrekt. En de andere is dan zonder liefde berouw hebben. En na pijn, na smart. Had ik maar. Ja, maar dat had je eerder moeten doen. Dat had je moeten doen tot je nog niet in de hel was. Dat had je nog moeten doen toen je in het leven was. Dit is na berouw. Doet het nu. Kom in berouw over uw verloochening, over uw zonde, tot God die hem u Christus geeft. Verzoende schuld. En hier is Christus. En daarom moest hij lijden. En daarom ging hij alleen. Petrus, daar heb je jou niet in nodig. Hij doet dat alleen wel. En daarom zou ik je leren wat het is om er niet voor nodig te zijn en alleen Jezus nodig te hebben. Nou, dwaas. Oh, schreeuwt het uit. Wat ben ik toch dwaas. Ik dacht dat ik dat zelf ook nog wel wat in te brokkelen had. Dwaas toch. En dan zo tegen hem ingaan. En dan zoveel aan zijn smart nog toebrengen. Want dan krijgt hij slagen van die overpriesters. En ja, ik ga stoppen. Maar, nou, doe Petrus dat ook nog eens een keertje. Nou, doe Petrus dat is toch erg. Je liefhebber. Het is niet die boze buurman, maar het is die waar ik zo nauw mee omging in de kerk. Die Petrus, had je dat nou van hem gedacht? Petrus, die weent het uit. Vreselijk toch. En Christus, troost hem. En ik zeg tegen u, houd moed, wanhoop niet. Zoekt het bij hem in uw benen. Amen. Psalm 6, vers 7. Mijn oog is reet gekreten, van tranen uitgebreken, verouderd en doorknaagd, daar ik in mijn ellende door al mijn vijandsbenden verdrukt word en gejaagd. Psalm 6, vers 7. Draag dan uw harten te verheffen tot God en ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen.